Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Welkom bij Het Uur. Hij is een van de belangrijkste onderzoekers van het slavernijverleden. Houdt zich er al decennia mee bezig. Toch is Leo Balai geen warm voorstander van excuses. Mark Rutte maakte namens de regering excuses, net als verschillende gemeentes. Maar hoe nu verder? Welke gaten zitten er nog in de kennis van het slavernijverleden? Hoe werkt dat nu nog door? En hoe ga je om met zo'n bloedige geschiedenis? Welkom bij Het Uur met historicus Leo Balai. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Leo, welkom. Dank dat je langs wilde komen. Wat een genoegen om je te ontvangen hier.
Ja, het is leuk om hier te zijn. Dus het is prima.
Er is heel veel te doen om slavernij. Ik denk dat voorlopig nog wel even zo blijft. Deze week ging het over de stad Vlissingen. Of die wel of niet excuses gingen maken.
Ja.
En ik denk dat we nu langzaamaan de rondgang gaan krijgen langs alle instanties en alle instituten. Of die na de algemene excuses van Rutte individueel ook nog eens excuses moeten maken. Dus de gemeentes, de banken, andere instanties.
En ik vind het een gedoe.
Gedoe vind je het? Ja, dat is het zeker.
Ik vind het ook met die excuses, dat zagen we met name bij de speech van Rutte. Ik vind het zo... Het is een beetje goedkoop, vind ik. Maar veel mensen hebben erop gewacht van we willen excuses horen. Nou, dat wordt nu gezegd door gemeentebestuur ook in Amsterdam. Maar volgens mij is de volgende stap die je moet maken, is wat dan na die excuses? Hè?
Want hij zei, het is niet een punt, het is een komma.
Het is een komma.
Nu begint het.
Ja. En hij zegt in zijn speech terecht dat mensen heel erg veel geleden hebben en dat daar naar gekeken moet worden. Maar het probleem met de overheid is dat het zijn dagkoersen. Dus we moeten zien of er een vervolg aan wordt gegeven. Dat die komma echt ingevuld wordt.
Want er kan zomaar een andere regering komen of een andere premier en dan ligt het allemaal weer anders.
Ja, precies. En de invulling, wat wil men dan gaan doen? Weet je, en men onderschat de problematische situatie waarin heel veel zwarte mensen, dus nazaten noem ik ze van slaven, in verkeer, zowel in Nederland, de Antillen als in Suriname. En dat vereist toch een grote financiële aanpak. Huizen bouwen, mensen scholen en probeer er iets aan te doen aan de trauma's die men heeft. Hè. In Amerika begint men daar langzaam ook aan. Om zich te beseffen dat die slavernijperiode heeft werkt nog steeds door.
Want daarom zeg jij goedkoop. Excuses, dat zijn woorden. Dat gaat over het verleden. Wat jou interesseert, dat is het heden. Hoe werkt het nu nog door? Wat is er nu nog
precies over
van die trauma's van de slavernij?
Ja.
Wat is er nu nog van te zien en te voelen en te herkennen?
Ja, want je hebt een deel van die slavernij heeft zich uitgekristalliseerd in gewoon rassendiscriminatie. Zwarte mensen die zo moeilijk een plek in de samenleving kunnen vinden. Deels omdat ze slecht opgeleid zijn, maar voor een deel ook omdat ze gediscrimineerd worden. En we zien in Nederland bijvoorbeeld ook dat jongeren lopen vast. We hebben de discussie over bijvoorbeeld zwarte jongeren in Amsterdam-Zuidoost die met messen lopen en drillrap noemt men dat. Dat is een heel gek verschijnsel dat je als 12-jarige met een bijna een kapmes, want die dingen zijn 20 centimeter lang en 30 centimeter, dat je daarmee rondloopt. Dat is niet normaal. En dan kan de overheid in Amsterdam zeggen van we bieden excuses aan over het verleden. Maar ik zou zeggen, kijk nou wat er in die samenleving gebeurt met deze groep. Hè. Ik focus me heel erg op die zwarte jongeren die helemaal vastlopen. En dat men daar toch iets probeert voor te doen om ze verder te helpen.
Want is dat een... Zie jij echt zo'n lijn tussen de slavernij en die positie van achterstand van mensen met een donkere huidskleur op heel veel plekken in de wereld?
Ik denk het wel, omdat het voor een deel ook samenhangt met de opleiding die men niet genoten heeft. De huisvesting en die discriminatie. Ik heb ook zwarte kleinkinderen. En die vertellen ook dat als een van mijn kleinzoon, die vertelde een poosje geleden, als hij in Albert Heijn is, dan komt het vaak voor dat hij uit die rij wordt gehaald, dat men in zijn tas wil kijken, terwijl met de andere mensen in die rij gebeurt dan niets. De jongen is hier geboren, het is gewoon een Nederlandse jongen. En dat op een gegeven moment gaat het toch aan je vreten. Dat is heel vervelend. En de samenleving moet zich dat goed realiseren, wat je mensen aandoet. Maar hoe je daar een goede manier voor vindt om mensen te beschermen en die samenleving beter te maken, want dat moeten we met elkaar doen. Dat is een groot vraagstuk.
Dat is eigenlijk niet zo makkelijk.
Nee.
Zelfs met goede wil zou dat niet makkelijk zijn.
Ja.
Ben je zelf, dat is eigenlijk iets geks aan de geschiedenis. Als je zwart bent en je komt uit Suriname, dan is de kans vrij groot dat je afstamt van slaven.
Ja.
Met heel veel anderen aan mij of aan ieder ander zou je niet meteen kunnen zien wat de familiegeschiedenis is.
Nee, precies.
Ja. Maar als iemand zwart is en in Noord-Amerika woont, of in Suriname of op Haiti, dan weet je eigenlijk
90%,
wel 90% kans
dat je daar kom je vandaan. Van een slaaf bent, ja, van slaven bent.
Zo tastbaar is de geschiedenis al.
Ja, omdat het zo kort geleden is. Hè? We gaan nu in dit jaar 160 jaar afschaffing van de slavernij herdenken. Maar dat is echt heel erg kort geleden.
In termen van geschiedenis is dat recent?
Geschiedenis van mijn grootmoeder, die is in 1900 geboren. En die had van haar moeder ook nog verhalen over haar grootmoeder. Want haar moeder is in 1878 vrijgemaakt. En die had ook nog verhalen. Dat is zo kort geleden dat je... het is tastbaar.
Als je het hebt over 1878, dan is onze huidige grondwet al grotendeels intact.
Ja.
Die ligt er eigenlijk al. Er zijn een paar kleine wijzigingen geweest. Maar het fundament lag er al.
Ja.
Als je een cognac zou hebben uit 1878, dan zou die nog prima drinkbaar zijn.
Ja, dan ben je ook...
Zal wat duurder zijn, maar hij zal nog smaken.
Ja, ja.
Het is tastbaar verleden.
Ja.
En in jouw geval is het dus de grootmoeder van jouw...
Van mijn oma.
Van jouw oma.
Ja.
Je bent overgrootmoeder.
Haar moeder... die was in... die is 1877... is geboren. Dus haar moeder was een slavin. En die is in 1863 vrijgemaakt. Maar die discussie over de slavernij is heel erg ingewikkeld. Hè? Dat je, om erachter te komen hoe het nou precies zat, dat is heel erg lastig. Ik ga je een voorbeeld geven. Er is de laatste tijd wordt er veel gepraat over slaafgemaakten. Een term die je bijna niet kunt uitspreken. Omdat iemand op een gegeven moment bedacht heeft, we gaan het niet meer over slaven hebben, maar over slaafgemaakten.
Want iemand is geen slaaf, iemand is slaaf door een ander. Dat is de redenering.
En het probleem is dat in die Surinaamse samenleving had je een heleboel mensen die de status van slaaf hadden, maar geen slaafgemaakte waren. Want de omschrijving van een slaaf is iemand die totaal onderworpen is aan een ander, zijn eigendom is. Maar in Suriname had je op een gegeven moment gezinnen waar sommige leden van het gezin de status van slaaf hadden omdat ze niet vrijgemaakt waren, omdat dat geld kostte. Dat had men, ik had dat in mijn familie ook. Albert Heintje Balingen, dat vertel ik ook in dat NRC-verhaal. Die is tot het einde, had hij de status van slaaf. En mijn bedbed over grootmoeder, zijn moeder dus, die heeft toen bij de vrijmaging om 1863, heeft die 300 gulden voor Heintje Albert ontvangen.
Want de eigenaar moest ze
de eigenaar was van die slaaf. Terwijl het gewoon haar zoon was. Die was sjouwer. Maar die had de status van slaaf. En hij was geen slaafgemaakte. Hij was gewoon, hij had de status van slaaf, maar niet slaafgemaakt. En dat het lastige van telkens in termen willen veranderen is dat het niet duidelijker wordt. Hè? Het is hetzelfde als die discussie over 1873. Er zijn mensen die zeggen, nee, de slavernij werd pas in 1873 afgeschaft. Omdat de mensen nog 10 jaar verplicht waren op een plantage te werken of een baan te zoeken. En dan denk ik, mensen, er is gewoon een wet waar je kunt lezen dat die slavernij 1863 werd afgezet. In die wet staat ook hoe dat staatstoezicht is geregeld. Niet iedereen hoefde te werken, alleen een groep tussen 15 en 60 jaar staat in die wet. En dan roept er iemand plotseling, ja, die slavernij werd pas in 1873 afgeschaft. Er worden buttons gemaakt. De burgemeester van Amsterdam die loopt dan met zo'n button 1873 rond. En dan denk ik van, mevrouw, je hebt toch ambtenaren die het even kunnen uitzoeken voor je. Dan loop je, je loopt gewoon voor joker als je met die buttons van 1873. Alsof toen die slavernij werd afgeschaft. En dat is gewoon niet correct.
Dat vind ik wel een interessante discussie, want die complexiteit is natuurlijk interessant.
Heel erg.
Want je kan zeggen, 1860 werd het afgeschaft. Maar 63, maar strikt genomen veranderde er niet heel veel. Mensen bleven op die plantage werken, waren niet vrij om te gaan. Maar je kan ook niet zeggen dat het in de jaren 1870 ineens allemaal goed was. Nee, je kan zelfs niet zeggen dat het in 2023 allemaal
precies,
goed is.
Ja. Maar in die periode van staatstoezicht, wat men ook vergeet, is dat een heleboel plantages die in 1863 nog waren, die waren binnen een paar jaar failliet. Omdat die eigenaren hun geld gecashed hebben en naar Nederland zijn vertrokken. Die hadden iets van, bekijk het maar. Ik heb geen slaven meer, ik kan ze niet uitbuiten zoals ik wil. Dus ik ga ervan. Dus een heleboel plantages die vielen om. En het idee was dat de voormalige slaven op die plantages zouden werken. Ze hadden de vrijheid om te kiezen op welke plantages ze wilden gaan werken. Maar dat is natuurlijk ook geen echte keuze. Als je generaties lang op een plantage hebt gewerkt, dan ga je niet zeggen van, nou, ik ben nu vrij, ga een andere plantage zoeken om mijn baan te vinden. Dat zo werkt het niet. Dus het is een ingewikkelde periode, maar ik vind het ook heel erg interessant om na te kunnen gaan van wat gebeurde er nou?
Hoe zat het nou precies? Wat kunnen we echt te weten komen?
Wat kunnen we echt te weten komen? En ook het idee van sommige mensen dat je alleen witte slavenhouders had of alleen Joodse slavenhouders. Je had ook gewoon zwarte mensen die slaven hadden.
En je had ook hiërarchieën onder slaven, heb ik begrepen. Dat sommige slaven hoger in status stonden dan anderen.
Ik ben nu met een boek bezig. Waarin dit aspect ook aan de orde komt. Omdat er zo weinig over geschreven is. Men noemde die mensen officieren of basha's. En moet je voorstellen, je hebt een slavenplantage met 300 of 400 slaven. En één witte man die runde de zaak. Dat waren vaak één persoon die de leiding had als directeur of eigenaar van die plantage. En de schakel tussen die directeur of eigenaar van de plantage en de slaven was de basha. Was de officier, zie je sommige stukken, of de basha, of de bastiaan, zeggen ze soms. En die communiceerde met die directeur over het gedrag van de slaven. En die basha was ook degene die ervoor zorgde dat sommige slaven gekastijd werden als ze hun werk niet deden. Dus die ging overleggen met de directeur van die slaaf moet morgen afgeranseld worden.
Terwijl die zelf formeel ook slaaf was.
Hij is hartstikke zelf formeel, maar had een toppositie natuurlijk binnen die slavenmaatschappij. En het lastige voor ons, zowel voor jou als voor mij, is om je in te leveren hoe dat nou werkte in praktijk. Hè? Want in sommige stukken zie je, die basha had zoveel macht dat hij sommige slaven op pad stuurde om vis voor hem te vangen of te jagen. Dus hij had een aantal van die mensen die voor hem een kostgrondje groente kweekten en dat soort zaken. Want hij was powerful. Hij was de schakel tussen die slaven en de eigenaar.
Dus hij had ook wel een comfortabele positie wellicht.
Heel comfortabel. Dus hij was slaaf. En wat ook een rol speelde was de basha, die bastiaan of officier. Dat waren meestal mensen die op de plantage geboren waren. Dus geen nieuwe import. Men noemde de mensen die niet in Suriname geboren waren, noemde men zoutwaternegers. En die zoutwaternegers, dat waren mensen die inderdaad net slaaf gemaakt waren. Want die kwamen in Suriname aan, kregen een brandmerk en werden door een slaaf, een plantage-eigenaar gekocht. Maar de mensen die al decennia op die plantage woonden en werkten en geboren waren, voor die zoutwaternegers was dat ook een lastige positie, omdat zij onderaan de hiërarchie kwamen en door die anderen ook gemaltreteerd werden. Want zij moesten van de mensen die daar op de plantage geboren waren en bepaalde posities hadden, moesten ze opgeleid worden. Dus je begrijpt hoe
want het beeld
die samenleving, samenleving was heel erg ingewikkeld.
Want het beeld dat je altijd krijgt is de witte meester en dan op de plantage werken alleen maar zwarte mensen die in slavernij gehouden worden. Daar zitten eigenlijk al veel schakeringen in.
Veel schakeringen en ook ik ben lid van een ondersteuningsgroep voor Elisabeth Samson. Het Elisabeth Samson huis wordt gerund of gerealiseerd door Cynthia McLeod. Dat is een prachtig huis in Paramaribo. Het is nu vervallen en moet gerestaureerd worden. Dus daar wordt geld voor gezocht. Maar die mevrouw Elisabeth Samson, die is nooit slavin geweest. Zwarte vrouw met 3 plantages.
Dat kan dus, ook. En dan hebben we het ook nog, want dat is toch om het nog ingewikkelder te maken, over de vermenging van kinderen die verwekt werden.
Ja.
Bij vrouwen die in slavernij gehouden werden.
Ja. Ja.
En die kinderen werden soort van gezinslid. Ja. Met een iets andere status.
Ja.
Maar er ontstaan dus familiebanden.
Ja, en dat, soms. Ja.
Soms. Ja. Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
Heel erg ingewikkeld, ja.
Want wat is dan weer de status van het kind dat daaruit is voortgekomen?
Precies, ja. En ook, wat is de positie van of de status van die moeder van dat kind? Hè? Is dat een, wat we in Suriname noemen, een bijvrouw van die slavendirecteur of plantage-eigenaar? Is ze verkracht? Is het op een andere manier dat kind verwekt? Dat is ook een lastige situatie. Als je een overstap maakt naar een van de grootste slavenopstanden in de geschiedenis van Haiti. Dan heb je Toussaint Louverture. Die had wel een witte vader. Dus dat heeft hem, denk ik, zo dwars gezeten dat hij dan toch nog als een ding werd behandeld en geen rechten had.
Terwijl hij eigenlijk status had moeten hebben op basis van zijn voorouders, van zijn vader.
Ja, dat zag je in Suriname ook met mensen als Baron Boni en zo. Die keuren worden ook genoemd in de speech van Rutte. Een deel van de mensen was ook halfbloed, zoals men dat vroeger nam. Zij mag tegenwoordig niet meer, je moet dubbelbloed zeggen of weet ik veel. En dat geeft zoveel wrok op een gegeven moment. Dat je vader is dus die eigenaar van die plantage. En jij bent nog steeds, heb je de status van slaaf. Dat is lastig, dat is heel moeilijk om te functioneren. Hè? Want binnen die slavenmacht, binnen die slavengemeenschap, heb je dan ook weer een hele lastige positie. Denk ik, want de andere slaven, zwarte slaven, die zouden zeggen van, waarom ga je niet naar je vader?
Want die zien hem misschien wel als wit.
Ja.
Nou noem je Toussaint Louverture. Dat is een heel bijzonder verhaal. Want hij heeft uiteindelijk het leger van Napoleon verslagen.
Ja.
Er is wel eens gezegd,
Napoleon was boos.
Dat was een grotere nederlaag dan Waterloo voor Napoleon. Ja. Want dat enorme leger werd door ongetrainde, amper bewapende, opstandige slaven in de pan gehakt.
Ja.
Een beetje geholpen door de tropische hitte waar ze waarschijnlijk niet tegen konden.
Ja, en door een regiment Polen. Hè? Dus vergeet men vaak. Ja.
Die deden ook mee. Maar dit is een van de weinige grote, succesvolle slavenopstanden uit de geschiedenis.
Ja.
En wat mij aanspreekt is dat je een keer niet de zwarte mensen in een rol van slachtoffer ziet.
Nee, maar
in een rol van heldhaftigheid en moed.
Ja.
Dat spreekt me aan.
Ja.
Maar als je kijkt wat er daarna is gebeurd met Haiti. Dat ze nog tot 1947 herstelbetalingen hebben moeten betalen aan de Fransen.
Aan de Fransen.
Miljarden.
Ja. Ja.
En de armoede op dat eiland komt daar gewoon
helemaal
vandaan.
Ja.
En die is er nog steeds.
Ja.
Daar zie je denk ik aan dat voorbeeld zo duidelijk hoe het doorwerkt. Dat ze tot diep in de 20e eeuw gestraft zijn voor hun wens om onder de slavernij uit te komen.
Ja. Ja. En wat ik ervan begreep is dat men ook nog erg georiënteerd op Afrika is. Hè? Met voodoo en de godsdienst. De Afrikaanse godsdiensten. En ik weet te weinig van het land, maar het verbaast me telkens dat ze niet in staat zijn die sprong te maken. Hè? Naar vooruitgang. En als je berichten over Haiti hoort, is het altijd
slecht nieuws.
Triest.
Maar de Wereldbank heeft haar huis gehouden. Allerlei NGO's hebben er dubieuze praktijken op nagehouden.
Ja. Ja.
De Amerikanen hebben het eiland bezet in de jaren 20 en 30... omdat die schuld niet werd voltooid.
Ja.
Daar een soort van slavernij ingevoerd.
Ja.
En dit is maar één van die geschiedenissen van die vele landen...
Ja.
waar slavernij is geweest.
Ja.
En jij had het over hoe het doorwerkt. Als je iets meer verdiept in die geschiedenissen... dan is het volgens mij voor iedereen die redelijk is evident...
Ja, dat
het, hoezeer dat doorwerkt.
Precies, want je krijgt de verhalen of niet... Van je ouders of je voorouders. En in ons gezin bijvoorbeeld. Mijn moeder, die is nu overleden. Maar als ik met haar sprak over slavernij en vroeger. Dan zei ze altijd van... Ach, laat die oude dingen toch rusten.
Laat het toch achter je.
Laat die dingen toch rusten. En dan probeerde ik haar duidelijk te maken dat het belangrijk is om het ook te weten. Niet om mensen verwijten te maken, maar gewoon omdat je iets van je geschiedenis wil weten. Van hoe kan het nou dat een deel van de mensheid op deze manier... Ik noem het altijd kapot gemaakt is. Want op het moment dat mensen uit Afrika werden gevangen werden genomen of geroofd of wat dan ook. Op het moment dat je aan boord van een schip werd gebracht en gebrandmerkt, was jouw verleden ook helemaal weg. Hè? Mensen hadden geen verleden meer, kan je eigenlijk zeggen.
Geen cultuur, geen oorsprong.
Nee,
geen...
omdat ze kregen een nummer. En als ze het overleefden, die overtocht, werden ze nog een keer gebrandmerkt op die plantage. En dan was het voorbij. 10 jaar leven en dan gaan ze dood. En werden er nieuwe gekocht. En daarom is het ook zo moeilijk om terug te vinden waar je vandaan kwam. Het is, mensen doen DNA-onderzoek, maar je komt niet ver. Want je kan niet... met zekerheid vertellen waar je voorouders vandaan komen. Omdat je,
je kan gissen, want zoals Haiti heeft voodoo. Dus dat zou Benin kunnen zijn, want daar is voodoo groot. En Suriname wordt vaak Ghana gezegd.
Ja.
Maar het zouden ook andere plekken kunnen zijn.
Ja, zo ook Ghana, Liberia, Benin inderdaad. Benin is een... je hebt een poosje gehad... dat de mensen uit Angola werden gehaald. Hè? En, dus het is heel erg lastig om dat spoor terug...
Waarom fascineerde dat jou zo als kind? Weet je waarom jij als jonge man door die geschiedenis gegrepen raakte?
Omdat je op een gegeven moment... je zit op school, je praat met... ik woonde in een buurt... Een heel klein dorpje met lintbebouwing. Het heet Lelydorp. En een heel etnisch gemengde buurt. Sommige buren waren Hindoestaanse mensen, Javaanse mensen. En op school zat je ook met die mensen samen. En op de ene manier, ga je je afvragen van... waarom is dit land zo ingewikkeld? Weet je, je had vrienden uit verschillende groepen. En dat is het interessante van Suriname ook. Je had heel veel contact met elkaar. Op school. Of op straat. Vaak op de hoeken van straten met elkaar. Maar je kwam niet bij elkaar thuis. Dus Creoolse kinderen kwamen niet bij Hindoestaanse kinderen over de vloer. Omgekeerd ook niet. Bij Chinese kinderen ook niet. Weet je, er zat een... Die samenleving was zo ingewikkeld dat je je af gaat vragen van hoe zit het nou precies? En omdat we thuis ook van die gesprekken hadden waarbij mijn moeder die geschiedenis niet wilde bespreken. Maar mijn grootmoeder dan wel weer, omdat zij op een andere manier de ellende van die... na weer van de slavernij.
Wat vertelde jouw grootmoeder daarover? Want die had het nog uit eerste hand gehoord.
Ja, mijn grootmoeder kwam uit een familie... waarbij haar moeder was een een dochter van een slavin, zwarte vrouw. En die is op een gegeven moment getrouwd met een Albert Balingen, heette die man. Dus mijn overgrootvader. En het gevolg daarvan was dat de familie de banden met de moeder van mijn grootmoeder en haar man heeft verbroken. Omdat ze met die zwarte vrouw... omdat die familie van Balingen, dat waren heel lichtgekleurde mensen. Ze bestaan er nog steeds. En ik ben met mijn grootmoeder één keer bij een zus van haar vader, want die vader is heel vroeg overleden, ben ik op bezoek geweest. En tot mijn verbazing was die vrouw vrijwel wit. En mijn grootmoeder vertelde wat er in die familie gebeurd is. Dat ze nadat haar vader met haar moeder is getrouwd, met die zwarte vrouw, zijn de banden verbroken. En ik heb een hele poos met... die vrouw heette, ik noemde haar tante Anna, terwijl ik haar niet verder niet echt... Het was de tante van mijn grootmoeder. Maar de dochter van tante Anna, die is ook weer getrouwd natuurlijk. Heeft kinderen, maar die kinderen zijn ook licht van kleur. En ik heb met eentje gecorrespondeerd. En het lukte me niet om hem duidelijk te maken dat wij familie van elkaar zijn. Hij bleef gewoon vertellen.
Dus dat is eigenlijk een vorm van discriminatie tussen mensen met een andere tint. Niet echt een andere kleur.
Ja, maar ook dat er in die familie iets is gebeurd waardoor men heeft gekozen voor... Oké, dan is Albert dus met die zwarte vrouw getrouwd. Weg ermee. En het is me niet gelukt om hem duidelijk te maken dat zijn grootmoeder, tante Anna, nog een broer had. En dat was de vader van mijn grootmoeder.
Wilde hij niet geloven?
Dat lukt. hij schreef op een gegeven moment aan mij van... nou, bedankt voor die informatie. Ik ga verder met mijn stamboom.
Terwijl... Echt gewist uit de stamboom.
Ja.
Dus de geschiedenis was voor jou ook een soort groot geheim.
Het is heel, heel raar. Maar in die Surinaamse samenleving heb je heel veel verschillende verhalen. Hè? Zoals als ik over mijn familie vertel, met mijn grootvader bijvoorbeeld, mijn grootvader is van mijn vaders kant, dat was iemand uit India. En die is met mijn grootmoeder dus getrouwd. En dat was een zwarte vrouw. En die hebben dus mijn vader en zijn broers en zusters verwekt. Maar als je dan nagaat van, oké, wie is die meneer Balai, mijn grootvader dus? Dan blijkt dat zijn moeder kwam uit India. Maar hij is in Suriname geboren. Dus dan ga je op zoek naar die moeder. Van wie was dat? En waar kwam ze vandaan? En voor mijn pech vond ik de moeder. Maar in het dossier staat alleen maar de plantage waar ze gewoond heeft, gewerkt heeft. En haar naam, Peremia. En verder niet wie haar man was en wanneer hij overleden is. En, dus daar houdt het op.
Daar loopt het spoor dood.
Ja, want dan weet ik, die moeder van mijn grootvader heette Peremia en ze kwam uit India.
En meer niet.
Maar je kan het niet vinden.
Wist je eigenlijk vroeg al dat je historicus zou worden? Dat je zou gaan promoveren? En...
Nee. Ik heb rechten gestudeerd en internationale betrekkingen. En... want ik kwam naar Nederland van, ik ga belastingrecht studeren. En dan ga ik terug naar Suriname. Want ik was daar douaneambtenaar. En het beviel me niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga... Omdat het hoofd van de douane had belastingrecht gestudeerd. Dus ik dacht, nou, moet ik ook kunnen. Maar ik had geen goede vooropleiding. Dus ik moest hier naar het avondgymnasium en voordat ik ging studeren. En mijn eerste jaar belastingrecht was geen succes. Want dat boekhouden en die economische toestanden, dat...
Het ging gewoon niet.
Ik pakte dat niet goed. Dus dat ging niet goed. En toen heb ik mijn kandidaat gedaan en heb internationale betrekkingen en
in Groningen
Caraïbistiek. Nee, dat was in Amsterdam.
In Amsterdam.
Ik heb kort in Groningen gewoond. Werkte daar bij een houthandel. En maar kon toen een baan kregen bij Werkspoor Amsterdam op Wittenburg. En een mooie baan was dat. En ik kon s'avonds dus naar de avondschool. Ik kon op het bedrijf goedkoop eten en dat hielp wel. Dus het was een...
Want je bent gepromoveerd op het slavenschip Leusden.
Ja.
Volgens mij nog steeds de grootste scheepsramp uit de Nederlandse geschiedenis. Ja. Dat is een verhaal over een schip waar brand ontstaat eenmaal al op de rivier in Suriname. En uit angst voor een opstand hebben de scheepslui hun buit, namelijk de mensen die in het ruim zich bevonden, de tot slaaf gemaakte, laten verdrinken.
Ja, het was geen brand. Je hebt twee meerdere grote rivieren in Suriname. Hè. Dus als je van het oosten komt, dan heb je eerst Frans-Guyana. Dat is een buurland van Suriname. En dan heb je een grote rivier, de Marowijn-rivier. En als je verder doorvaart, dan kom je bij de Suriname-rivier. Die Suriname-rivier, daar ligt Paramaribo aan. Maar die kapitein maakte een vergissing door die Marowijn-rivier op te varen. En die rivier zit vol modderbanken. Dus het schip liep vast. En dat was het begin van...
Dat was de ramp.
De ramp, omdat hij kreeg het schip niet los van die zandbank. Eerst de masten gekapt en van alles. En toen hebben ze besloten om die slaven dan maar naar het ruim te sturen, want ze waren boven op het dek, die slaven, het regende en het was heel slecht weer. Toen hebben ze die slaven teruggestuurd naar het slavenruim en toen heeft hij opdracht gegeven van nou, maak de boel vast, want anders komen ze naar boven.
Want uit angst voor een opstand. Dus ze hadden het makkelijk kunnen overleven.
Ja, makkelijk. Als je er naartoe gaat. En dat is, ik ben er nou 3 keer geweest voor onderzoek. En als je er bent, als de rivier, als het eb is, dan kan je over die zandbanken lopen. Dus wat ze hadden moeten doen, is die mensen vrij laten. Je krijgt ze toch niet bijna 700 mensen naar Paramaribo. Dus geef ze de kans om hun leven te redden.
Maar ze waren gewoon als de dood om zelf overmeester te worden en dat de slaven wraak gingen nemen.
Ja, terwijl naast, ik bedoel, zo'n reis duurde meer dan 40 dagen. Die mensen waren verzwakt. Ze spraken voor een deel elkaars talen ook niet. Dus samen sferen was heel erg ingewikkeld. Dat was een van de, het is moeilijk om dat zo te zeggen, maar een van de knappe manieren waarop die slaven vervoerd werden. Men zorgde ervoor dat je mensen uit verschillende volkeren of etnische groepen bij elkaar bracht. Mensen die vaak ook al eeuwen conflicten met elkaar hadden, maar elkaars taal niet spraken.
Om te voorkomen dat ze zich konden organiseren.
Precies.
Maar hoeveel mensen zijn er gesneuveld bij de Leusden?
664. En 16 zijn naar Paramaribo gebracht. En ik ben er niet achter gekomen. Die waren tijdens de ramp waren die op dek van het schip. En die zijn niet naar beneden naar het slavenruim gestuurd. Ik weet niet waarom. Maar Die zijn naar Paramaribo gebracht. Want het schip had een sloep en een boot. Dat hadden die schepen altijd bij ze. Ze hebben ze naar Paramaribo gebracht en verkocht.
Want dat was uiteindelijk handelswaar, zo zagen ze
het. Het was handelswaar, ja. Ja.
Maar die hele geschiedenis kan je bekijken door die bril van hoe voorkom ik een opstand? Wat jij zegt, het uit elkaar plaatsen van mensen naar taal en cultuur.
Ja.
De gruwelijke behandeling.
Ja.
De constante intimidatie, het opzettelijk verzwakken van mensen.
Ja.
Je moet natuurlijk met een vrij kleine scheepsbemanning...
Ja,
een flinke hoeveelheid sterke mensen onder de duim zien te houden.
Ja, ze waren in het begin sterk, maar daarna... Kijk, de mannen werden in kettingen vastgemaakt in het ruim. De vrouwen liepen vrij rond en kinderen. Maar de mannen werden altijd in kettingen vastgemaakt. Dus die kunnen ook weinig doen. Behalve als ze op... Ze moesten op 2 keer per dag op dek hun eten krijgen. Dus dan gingen ze op dek. Ze werden gespoeld. Er werd water uit zee over ze heen gegooid. Het slaverij werd schoongemaakt. En dan konden ze weer verder.
Hoeveel van die opstanden zijn er nou eigenlijk geweest? Want dat is een geschiedenis die ik wel boeiend vind. Omdat we weten van een aantal die geslaagd zijn. Op Haiti, van Toussaint Louverture, een hele grote.
Ja.
Maar er moeten heel veel van die opstandjes zijn geweest... die meteen zijn afgestraft en in de kiem gesmoord.
Die had je in Suriname ook. Hè? Dat je, we hebben de mensen die nu de Marons worden genoemd. Dat waren de mensen die, wat ik soms... of vaak vrijheidsstrijders noem, die in opstand kwamen tegen die plantage-eigenaar en de overheid.
En die dan later gevlucht zijn en wat fout in.
En ja, en eigen gemeenschappen hebben zijn ze begonnen. Dus dat zijn de mensen die het geprobeerd hebben. En het is ook voor een deel gelukt. We weten niet
zoals in Amerika heb je de Black Indians. Dat zijn slaven die gevlucht zijn en zich bij de Indianen bij de Native Americans hebben aangesloten. En dat zijn nog steeds gemeenschappen die dan zeg maar de twee culturen verenigen.
Ja.
Waar zitten eigenlijk nu de gaten in onze kennis over slavernij? Want er wordt steeds meer onderzoek gedaan.
Ja.
Er zijn een aantal heel goede en precieze archieven.
Ja.
Maar wat zijn eigenlijk de dingen die we niet weten, die niet onderzocht zijn? Welke grote vragen liggen nog open?
Een deel van de dingen die niet onderzocht zijn, zijn de dingen die eigenlijk niet opgeschreven zijn. Hè? Ik las tijdens mijn promotieonderzoek een boek dat heet Silencing. En silencing betekent dat je in archieven niet alles opschrijft wat echt gebeurd is. Want degene die het archief maakt of de gegevens opschrijft, die maakt ook een keuze. En de schrijver van dit boek zegt, dat is silencing. Dat is gegevens, ja... Silencen, dus verstoppen, weg. Dat hoeft geen kwade opzet te zijn. Maar het is degene die de macht heeft of het archief die stukken opschrijft, die heeft een bepaalde visie op. Nou, dat is belangrijk, dat is belangrijk en dat is belangrijk. En nu we onderzoek doen, zitten die gaten erin en moet je gaan afvragen van hoe zat het dan op precies? Weet je, ik bedoel...
Wat is er niet opgeschreven? Wat hebben ze niet in het archief gestopt?
Ja, ja.
Want ik vind het heel wonderlijk. Nederlanders zijn enorm archief aanleggende mensen. Schrijven alles op, houden alles bij, bewaren dat ook.
Ja.
Maar het is eigenlijk heel wonderlijk dat niet is gedocumenteerd hoeveel slaven er uit welk land zijn gevoerd naar welke plek. De precieze samenstelling van de populaties... Uit welk land waren ze nou afkomstig? Dat is eigenlijk iets waar we weinig van weten.
Ja, wat we wel weten is... dat heb ik bij mijn promotieonderzoek gedaan... met dat ene schip... van hoeveel mensen zijn er nou naar Sint-Eustatius vervoerd. En hoeveel mannen, vrouwen en kinderen waren er? Wat waren hun leeftijden? Voor hoeveel zijn ze verkocht? En zijn ze, ze werden gekocht op Sint-Eustatius en werden vervolgens doorverkocht naar omliggende eilanden. Die informatie is er ook. Maar niemand weet, of het is moeilijk te achterhalen, waar ze precies vandaan kwamen. Je hebt een plek, zoals het Fort Elmina in Ghana, waar die mensen werden aangeleverd. Maar je weet niet uit welk dorp uit het binnenland ze vandaan kwamen. En dat is heel erg ingewikkeld. Dus je weet wel, voor sommige groepen wat de leeftijden waren, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, jongens, meisjes, dat werd netjes opgeschreven, omdat je er een prijs aan moest geven. Hè? Maar verder...
Misschien interesseerde het ze eigenlijk ook gewoon niet zo heel erg.
Dat is die silencing. Hè? Dat je, kijk, je hebt... Je koopt... Er waren 20 slaven aan Pieter van de Wiewel verkocht. 4 vrouwen, 3 mannen, et cetera. Wat degene die het verslag maakt voor in dit geval de West-Indische Compagnie, die schrijft jouw naam op, zegt hoeveel slaven je gekocht hebt, op welke datum en de prijs. En dat is de informatie die men nodig heeft om vervolgens te kunnen kijken hoeveel suiker je voor die prijs moet leveren. Want hij werd met suikers meestal betaald, dan was het rond. Dus men schrijft niet op dat die ene vrouw huilde of weet ik veel. Maar ze schrijven wel op.
Het is gewoon boekhouden.
Het is ja, want er is dan een man. Stel dat de gemiddelde prijs van een slaaf, laten we Sint-Eustatius nemen. De gemiddelde prijs van een gezonde, jonge man, zwarte man, is 50 gulden. Dan zie je in de verslagen dat er 2 mannen zijn verkocht voor 5 gulden in plaats van 50. Maar er staat er ook bij dat ze malinkers waren, dus beschadigd waren of een gebrek hadden. En daar werden ze voor minder verkocht. En dat zie je wel in de verslagen. Wat dat betreft zijn die verslagen duidelijk. Dus, je ziet gewoon hoe die mensen eruit zagen, wie kreupel was of een gebrek had.
Maar het was gewoon totaal handelswaar en verder echt.
Omdat je de prijs helemaal moet op. Ja, je moet de prijs niets opschrijven. En dat de opdrachtgever, de West-Indische Compagnie, moest dat weten. Die zegt: oh, er zaten 2 beschadigde slaven tussen. En dan wordt die kapitein natuurlijk in Amsterdam ter verantwoording. Hoe is het gebeurd dat er 2. Beschadigde slaaf bij jou aan boord waren.
En dan heb je ooit een verklaring gevonden hoe mensen dit konden doen? Het is natuurlijk een andere tijd. Mensen waren ook onderbevolking, hard voor elkaar. Het was een tijd van doodstraf, marteling, gruwelijke veldslagen. Als je Amsterdam inkwam, dan zag je koppen op palen gespiest als waarschuwing van flik niks in deze stad. Dus het was een heel gruwelijke tijd sowieso.
Ja. Ja.
Maar waarschijnlijk dachten ze, als ze iemand van een ander kleur zagen van nou, dat is een ander slag mens, daar kan je alles mee doen.
Ja.
Want ze moeten weinig wroeging hebben gevoeld.
Ja, dat is de crux, hè? Dat men de opvatting had van zijn het echt mensen of hoe zit het precies, maar hoe kunnen ze verkopen? Ook omdat met name in Afrika een lange geschiedenis van slavernij en verkopen van mensen.
De stammen verhandelden al leden van andere stammen.
Ja, dus men had daar geen moeite mee. En tegelijkertijd had men voor een deel ook religieuze opvattingen. Hè? Van die zwarte mensen, die negers moet je... Je had een dominee Picard hier in Nederland. Die zei van het enige wat je met die zwarte moet doen... is bastoneren. Met de zweep erover. En dat is het enige wat je ermee kunt doen. En ze laten werken. Dat werd op...
Die had een soort superioriteitsdenken vanuit religie gevoed.
Vanuit religie, maar ook vanuit een hele merkwaardige opvatting van wij. Dus wij eigenlijk witte mensen. En de rest, ja, wat is dat nou? Dus je kunt ze tot slaven maken en we zien wel... En dan haal je een sausje gam, geschiedenis en Bijbel erbij. Dan ben je helemaal rond, toch?
Wat belangrijk is mensen zeggen wel, je moet het in de tijd zien. Maar er waren ook in die tijd intellectuelen, Voltaire, Vondel. Die er tegen waren, die hebben zich uitgesproken.
Ja.
Die zagen toen Bet al in dat het gruwelijk was.
Klopt. Ja.
Wat ik ook interessant vind, wat uit jouw onderzoek blijkt, is hoezeer het hier in Nederland... in het moederland zichtbaar was. Dus er waren wel degelijk zwarte mensen zichtbaar... in het stadsbeeld van Amsterdam of Leiden.
Ja.
Mensen waren heel betrokken bij die handel... waren precies op de hoogte van wat er gebeurde.
Ja.
Het was niet iets dat over zee plaatsvond... en wat Amsterdam niet bereikte, integendeel.
Nee, omdat men ook hier... We zijn hier op de,
op het
in de Nes. En hier werd suiker verkocht uit de koloniën en uit die slavernij. Dus die schepen kwamen aan. De Nes was een plek waar je suiker kon kopen. En, maar of de bevolking dat nou in zijn algemeenheid wist. Want je hebt weten en weten. Hè? Dus men... zag wel zwarte mensen lopen. Er is een studie geweest naar zwarte mensen in de Jodenbreestraat, in de buurt van waar Rembrandt woonde. En, maar dat waren vaak mensen die uit... dat waren matrozen die een tijdje in Amsterdam waren, soms hier trouwden. En, maar die groep was niet zo groot, hè. Dus,
En wat jij zegt over weten en weten, het is net als de sweatshops nu. Mensen kopen gymschoenen waarvan ze kunnen vermoeden...
Precies,
dat die niet in goede omstandigheden gemaakt zijn, maar toch kopen ze.
Kopen ze, ja.
Het wegkijken, dat is van alle tijden.
Ja.
Hoe sta jij eigenlijk, want ik meende een beetje dat te proeven in ons gesprek... hoe sta jij tegenover wat er nu gebeurt, dat de taal wordt gezuiverd... dat de nieuwe generatie veel activistischer is... Ik las ook een stuk samen met je zoon Raoul. Die is kunstenaar en ook activistisch.
Ja.
Jullie hebben wel discussie over allerlei dingen. Welke woorden moet je nou wel gebruiken? Ja, welke woorden moet je niet gebruiken?
Ja.
Hoe sta jij daar eigenlijk in? Hoe zie je dat?
Nou, ik probeer... zoals het met het begrip de slaafgemaakte. Hè, dat, ik kan daar niks mee, moet ik eigenlijk zeggen. Tegelijkertijd... het Amsterdam Museum op een gegeven moment, een paar jaar geleden, zei: ja, we gaan het begrip de Gouden Eeuw niet meer gebruiken. En dan denk ik van, oké, maar wat wil je dan gebruiken? Om een bepaalde geschiedenis van Nederland te duiden. Misschien moet je gewoon de Gouden Eeuw, voor Nederland was voor een deel... de Gouden Eeuw met
in de schilderkunst.
Ja. Dus dan lees ik zo eens en denk ik van ja, wat wil je dan, wat wil je zeggen?
En wat lost het op als je dan de term hebt veranderd? Wat heb je dan eigenlijk gedaan?
Precies, ja.
Maar het is wel heel moeilijk hoe je het wel ongedaan maakt. Als je die geschiedenis zowel in Afrika als in Midden- en Zuid- en Noord-Amerika...
Ja.
heeft zoveel invloed gehad.
Ja.
En op de nazaten daarvan die hier wonen... heeft dat zoveel invloed nog steeds.
Ja.
Hoe kan je eigenlijk de geschiedenis ooit veranderen? Hoe kan je dat een nieuwe wending geven?
Nou, de geschiedenis op zich niet. Maar je kunt wel proberen de gaten in de geschiedenis, de dingen die niet verteld worden, om daar toch een beetje greep op te krijgen. Van wat gebeurde er nou eigenlijk?
Wat was er nou echt aan de hand daar?
Ja, kijk, we leven nu in een periode waarbij we pas over een paar jaar zullen weten wat de uitkomst van het conflict in Oekraïne is. Wat wij weten, zoals ik, is dat de baas van Rusland, meneer Poetin, is boos omdat Oekraïne niet goed binnen zijn invloedssfeer kan worden gebracht. Hij heeft het geprobeerd met de Krim en de Donbass-regio. Die wilde zelf, en dat vergeten we vaak, die wilde zelf bij Rusland horen. De NAVO zei nee, Oekraïne hoort bij Europa, dus we gaan ze helpen. En over 10 of 20 jaar, als het conflict is opgelost, dan pas kunnen we nagaan of wat er nou precies gebeurd is.
Hoe het echt zat.
Ja.
En wie er misschien echt het, gelijk
ik,
had.
Precies. Ik sprak laatst met een paar mensen. Hè, van ik wilde een artikel schrijven over de tranen van de agressor. En die agressor, dat zijn wij. En de tranen van die agressor, die plotseling tranen heeft over wat er in Oekraïne gebeurt. En vergeten is dat we met z'n allen een ander land, Irak, helemaal kapot hebben gemaakt. Maar daar praat niemand over.
Dat zo werkt geschiedenis.
Precies. En die agressor van toen, die is nu zo begaan met het lot van Oekraïne.
En zegt, je mag nooit een ander land binnenvallen terwijl ze het zelf ook gedaan hebben.
Ja.
Het neigt naar whataboutism, maar je hebt natuurlijk wel in die zin gelijk.
Ja.
Ik zat laatst te denken, er zijn heel veel zonnestelsels met exoplaneten. Stel dat er ineens een groep aliens is die verder zijn dan wij en ons kan bereiken, terwijl wij hen nooit zouden bereiken.
Ja.
En die komen hier aan. En die hebben dus de macht over ons.
Ja.
Dat moet het gevoel zijn geweest op Midden-Amerika toen Columbus aankwam.
Ja.
Dat ze dachten, dit zijn aliens die komen van een andere planeet.
Ja, je schrikt je dood, ja.
En die aliens, de Europeanen, die dachten al vrij snel, goh, hier ligt veel goud, hier kunnen we rijk worden, hier zijn plantages, dit biedt mogelijkheden.
Ja.
Je zou wensen als die aliens ooit komen, dat ze humaner zouden zijn dan de Europeanen zijn geweest destijds.
Ja.
Dat zou een grote wens moeten zijn van ieder volk. Ja. Als ze komen, laat ze milder zijn dan dat.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk het vertrekpunt van de hele geschiedenis, volgens mij.
Ja. Maar tegelijkertijd zie je ook dat we hebben een... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar landen met grote verschillende etnische groepen. Hè? Neem bijvoorbeeld China. Je hebt de Han-Chinezen, je hebt mensen die uit Tibet komen. Maar ze, van elkaar hebben ze eigenlijk geen moeite om elkaar uit te moorden. We hebben Rwanda gehad, met de Tutsis en de Hutus. En de Hutus zijn binnen een jaar zijn 800.000 mensen met kapmessen vermoord. En als je dat leest, dan heb je op dat moment weinig hoop voor de mensheid. Want het is toch te gek geworden.
Ze leven al zo lang in hetzelfde gebied. Ze liggen zo dicht bij elkaar. En van de ene op de andere dag
een
kunnen ze elkaar totaal
niet kan
uitmoorden in een paar weken tijd.
Ja.
Het stemt dat niet, het stemt niet heel hoop. Heb je nog hoop voor de mensheid eigenlijk?
Jawel. Kijk, wat je over de aliens zegt, hè. Er kan een moment zijn waarop we als mensheid ons gaan realiseren dat we elkaar toch wel nodig hebben om te overleven. Of dat we anders de zaak moeten maar moeten opgeven, omdat we het niet redden. Je kan niet elkaar blijven uitmoorden. Op een gegeven moment houdt het op.
En op een dag realiseren we misschien, we hebben één planeet. Ja. Zo groot is die niet.
Ja.
We moeten wel samen. Ja.
Maar wat kijk, er is in de geschiedenis zijn er zoveel gaten in onze kennis, hè? Ik bedoel, de Maya's, de beschavingen voor de Maya's, daar weten we niks van. Wat is er met die mensen gebeurd? Ik weet daar te weinig van. Ik heb het idee dat we daar geen greep op hebben. Sommige volkeren zijn gewoon helemaal verdwenen door een epidemie of ik weet het niet.
En dat fascineert, die geschiedenis.
Ja.
Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen om met je te praten. Dankjewel.
Oké. Okay.
En dit was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar. Productie Claire van der Wouden en Celine Cornelis. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.